Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria in deze uitzending van Elke dag telt. Vandaag op deze hoogdag van Pasen. We gaan het samen hebben over de liturgie van Paasdag, samen met kardinaal De Kezel. Maar ook blikken we terug op de mooie viering van de Paaswaken hier in onze studio's op zaterdagavond 30 maart om 21 uur is dat toen van start gegaan. En we gaan dan luisteren naar de homilie van priester Carlo tijdens die mooie lange Paaswaken. En dan gaan we ook luisteren naar de homilie van de Eucharistieviering op Paasdag zelf. Maar eerst muziek, beste luisteraars, want ja hoor, de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Laten we, beste luisteraars, op deze paasdag eventjes samen terugblikken. Terugblikken op de paaswaken van zaterdag 30 maart. Om 21 uur ging de paaswaken van start met de vele lezingen die we hebben mogen beluisteren. En natuurlijk kregen we na het evangelie ook een mooie homilie van priester Carlo. Laten we daarnaar luisteren.
Broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Met de lezingen van vanavond hebben we eigenlijk het hele heilsplan van de Heer aan hoort. Vanaf het begin, vanaf de schepping, wilt God de mens voor zich. Niet uit een vorm van egoïsme, maar om ons te laten delen in zijn eeuwige geluk. Als we denken aan God, moeten wij ons gelukkig voelen. God wenst het geluk van de mens. En daartoe zijn wij geschapen. Uit het niets. En dan is er licht gekomen. We hebben het gelezen in het boek Genesis. Tot op de zesde dag, wanneer de mens geschapen wordt, en let goed op, naar het beeld en de gelijkenis van God. Wij zijn geschapen als beeld en gelijkenis van God. Als we naar elkaar kijken, naar onze broeders of zusters, zelfs degene die we niet kennen, zelfs degene aan de andere kant van de wereld. Wij zijn allemaal geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Zelfs de persoon met wie we het misschien minder goed hebben, op wie we kwaad zijn, met wie wij ruzie hebben, de persoon die ik misschien niet kan uitstaan. Wij zijn allemaal geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Maar dan is de zonde gekomen. En dat beeld en die gelijkenis zijn natuurlijk in ons hart gebleven, maar zijn verduisterd. Het licht dat werd geschapen vanaf het begin is duisternis geworden voor ons. Het beeld en de gelijkenis van God is weggegaan uit ons hart. Maar God heeft eigenlijk gezegd, het zit er toch nog in, maar het moet hersteld worden. En voor die herstelling, en dat blijft een groot mysterie, is een offer nodig. We hebben gelezen dat Abraham bereid was om dat offer te dragen. Abraham wilde gerust zijn zoon offeren, omdat God het hem vroeg. Eindelijk had God geloof gevonden bij iemand hier op aarde. Er bestaat een Joodse traditie die zegt dat God bij elk volk is gaan zoeken over heel de aarde om iemand te vinden die wilde geloven. Maar hij had niemand gevonden, behalve Abraham. Abraham is de vader van het geloof en hij wilde gerust dat offer voor God brengen. Maar het enige dat God echt nodig was, was dat gelovige hart. En hij zegt, nee, Abraham, uw zoon moet gij niet offeren. Ik zal er wel in voorzien. Abraham noemde die plaats, God zal er in voorzien. En dan komt die volledige belofte van God over heel de geschiedenis van het volk van Israël, vanaf Abraham, over Mozes, die zijn volk bevrijdt uit de slavernij. Want jawel, met de duisternis en de dood die zijn gekomen door de zonde, is de mens slaaf geworden. Slaaf van het kwade, slaaf van de zonde. En dat moet hersteld worden. Mozes heeft al aangetoond hoe dat in zijn werking zou gaan. Door het volk te leiden vanuit de slavernij, doorheen de zee, naar het beloofde land. En de Egyptenaren zei, hoe erg ook, wel waren het symbool van het kwaad. Symbool dus van de zonde. Zij gaan door het water sterven. De zonde zal het laatste woord niet meer hebben. En dat is de belofte die God aan de mensheid geeft. En dan komen we bij Jesaja, waar Jesaja in de eerste plaats zal spreken over het water dat leven geeft. Ook in de wetenschap vandaag weten wij heel goed dat het leven is ontstaan vanuit het water. Mozes had ook reeds water uit de rots doen slaan. Het water zal ons doen herboren worden. Om terug te komen tot dat beeld en die gelijkenis van God. Jesaja sprak ook over de wijsheid. De wijsheid die wij nodig hebben om te durven antwoorden op God die ons roept om gelukkig te zijn. Maar dat vraagt wijsheid van ons. Herinneren we ons reeds in het evangelie het verhaal over de domme en de verstandige maagden. Die domme die niet wijs waren en dus die geen licht mee hadden gebracht. Terwijl de wijzen wel de deur open deden voor de Heer enzovoort. Wij hebben wijsheid nodig, maar dat is geen aardse wijsheid. Dat is niet die intelligentie die wij hier op aarde altijd verwachten. Maar het is een wijsheid van het hart die durft te onderscheiden waar God ons roept. En dan hebben we de profeet Baruch gehoord. De profeet Baruch, die hierop verder gaat en die ons aanmoedigt om te blijven vasthouden in ons leven aan God. Want zijn belofte zal komen voor een ieder van ons. Ook Ezechiël toont ons die belofte, dat wij vanuit het water dat over ons gesprenkeld zal worden, dat wij opnieuw zullen leven. En zo kwamen we aan de brief van de Romeinen. En in de brief van de Romeinen zien we reeds de vervulling van wat Jezus ons heeft gebracht door zijn dood en verrijzenis. Wij, als we geloven, als wij binnentreden in het water van het doopsel, zullen uit dat doopsel komen alsof wij zijn binnengetreden in de dood van Jezus Christus om samen met hem op te staan op de derde dag. De dag van de verrijzenis. En dat lazen we dan in het evangelie. En in het evangelie mogen wij met dankbaarheid aanhoren dat Jezus werkelijk verrezen is. Ja, de Heer is waarlijk verrezen. Er is leven na de dood. God heeft erin voorzien. Wij zijn hersteld en terug volledig waardig om beeld en gelijkenis te zijn van God, zoals we geschapen waren, met als doel, en er is maar één doel, dat wij gelukkig worden. Vanavond, broeders en zusters, moeten wij in ons hart diep gelukkig zijn. Nee, dat neemt onze moeilijke situaties niet direct weg. Dat neemt zelfs ons lijden niet volledig weg. Maar ondanks het lijden, als we het gedragen hebben met Jezus Christus, ondanks de moeilijke situaties, kunnen wij vanaf vandaag, dankzij Gods geest, werkelijk gelukkig zijn in ons hart. Omdat er leven is die Jezus ons heeft gegeven. Er is leven. En wij, als gedoopten, zullen dat leven hier op aarde reeds proeven. Maar het zal uiteindelijk gaan naar het eeuwige leven. Amen.
O, mijn God, is de ressuscité. Il est vivant comme il nous l'avait annoncé. Vivons de sa vie, offrons-nous tout à lui. Soyons les témoins de son règne. La pierre est roulée, le tombeau est vide. Ouvrez-lui les portes de vos cœurs. Il m'a relevé, son amour m'a sauvé.
En beste luisteraars van Radio Maria, ook kardinaal De Kezel wens jullie van harte een zalig Pasen toe. En hij vertelt ons meer over de liturgie die we vandaag op deze Paasdag hebben kunnen beleven.
Goeiedag, kardinaal De Kezel.
Ja, goeiedag en zalig Pasen.
Ja, voor u ook een zalig Pasen.
Ja, dank u.
U heeft ons gisteren al te woord gestaan over de liturgie van de Paaswaken. Zou u vandaag ook wat willen vertellen over het bijzondere aan de liturgie van de Eucharistie op Paasdag?
Ja, heel bijzonder is het niet. De Eucharistie op de Paasdag zelf is een Eucharistie zoals we die elke zondag vieren. Met dat begrip dat het nu Pasen is. De Paaswaken, dat is een heel bijzondere viering. Het is een lange viering met de liturgie van de paaskaars, met de vele lezingen, 9 lezingen, met de doopsel in de paasnacht. Natuurlijk, op de paasmorgen kan er ook nog gedoopt worden. Maar bijvoorbeeld de liturgie rond de paaskaars, dat is alleen voor 's nachts, voor 's avonds. Maar dus het is een gewone viering met de 3 lezingen en dan de homilie. Het enige verschil is dat ook hier in plaats van het samen opzeggen van het credo, van de geloofsbelijdenis, dat ook hier dus doopbeloften worden hernieuwd. Dus mensen die niet naar de paaswaken zijn kunnen komen, wordt hen toch nog gevraagd 's morgens of ze christen zijn en of ze christen willen blijven. Ze moeten een doopbelofte hernieuwen. Dus er wordt altijd ook met de paasmorgen, in de paas, dus het hoogfeest van Pasen zelf, altijd het verband gebracht met het doopsel. En dat is heel belangrijk, want het laat zien dat de verrijzenis van Christus niet alleen iets is dat toen, 2000 jaar geleden, gebeurd is en dat alleen maar van belang was voor Jezus zelf, maar dat wij als christenen juist door ons doopsel met hem gestorven zijn, de oude mens hebben afgelegd en met hem ook mede verrijzen. Dus de verrijzenis is niet alleen iets dat gebeurt nadat we gestorven zijn, fysiek, lichamelijk, maar dat nu al midden in ons leven kan gebeuren. Wij hebben nu al deel aan het nieuwe leven van de verrijzenis. En daarom wordt ook op de hoogdag van Pasen zelf altijd ook aan de christenen gevraagd een doopbelofte te hernieuwen. Maar voor de rest is dat een viering, zoals op de andere zondag.
Een praktische vraag. Aan de gelovigen wordt van de kerk uit ook gevraagd om 1 keer per jaar met Pasen zeker de communie te ontvangen.
Ja, dat was, gebruikte uitdrukking, zijn Pasen houden. Dat hield ik dus in van het sacrament van de biecht te ontvangen en ook de communie te ontvangen met Pasen. Wat de kerk precies vraagt, dat is dat we in de paastijd met Pasen de communie zouden ontvangen. Dat is maar 1 keer in het jaar. En verder vraagt de kerk ook, natuurlijk past dat heel goed in de paastijd, maar vraagt ze dat men 1 keer per jaar toch het boetesacrament zou ontvangen. Maar de communie, dat is het centrale punt, dat men met de paastijd zelf, dat de betekenis daarvan is dat je wordt christen, door het doopsel, door het vormsel ook, je wordt gedoopt met water, gezalfd met de Heilige Geest, met het chrisma, maar je wordt maar ten volle christen als je ook deel hebt aan de tafel van de Heer. En als je zijn lichaam nuttigt. Zo word je één met Christus. En vandaar dat men met Pasen, waar men aan de christenen vraagt dat ze toch echt ernst zouden maken met hun roeping als christenen, dat er dan ook gevraagd wordt, niet alleen dat ze hun doop herinneren, maar ook dat ze Christus ontvangen in de communie.
U zei dat van in de vroegste kerk eigenlijk het traditioneel zo is dat de catechumenen door het doopsel in de kerk worden opgenomen met de paasnacht of met het feest van Pasen. Ontvangen zij dan alleen het doopsel of gebeurt het ook dat zij...
Nee, zij worden onmiddellijk... Wanneer een volwassene gedoopt wordt, wordt hij ook onmiddellijk gevormd en krijgt hij de communie. Dat zijn wat men noemt de initiatiesacramenten. Je wordt christen door het doopsel, door de zalving en door deelname aan de Eucharistie. Dus wanneer een volwassene gedoopt wordt, dan wordt hij onmiddellijk gezalfd ook. En dat gebeurt, komt hij ook naar de tafel van de Heer. Ja.
Op paasdag...
Die initiatiesacramenten gaan samen. Ja. Voor de volwassenen. In de Oosterse kerk, de kerk van het Oosten, is dat zelfs voor de kleine baby. Hij wordt gedoopt, gezalfd, en hij krijgt dan een beetje het lichaam van Christus.
Oh, ja.
Ja, ja, ja.
Ja, dat wist ik niet.
Dat is bij ons veranderd, omdat bij ons... oorspronkelijk was het de bisschop die het doopsel toediende. Alleen de bisschop. Maar toen de kerk veel talrijker werd, delegeerde hij dat. Hè? Want dan was men ook op de buiten te landen en dan deed de priester het. Maar het vormsel bleef gereserveerd aan de bisschop. Daarom wachtte men tot de bisschop kwam. Want hij kon niet overal tegelijk zijn. En dus zo kwam dat het doopsel en het vormsel gescheiden werden. En dat is in de Latijnse, de Westerse kerk nog altijd zo. Maar in de Oosterse kerk heeft men niet alleen de priester toelating gegeven om het doopsel toe te dienen, maar ook de zalving en de communie.
Dank u. Ja. We krijgen op deze dag ook de Urbi et Orbi zegen van de paus.
Ja.
Kan u daar ook wat meer over vertellen nog?
Ja. Urbi et Orbi, misschien zijn... Urbs, dat is het Latijnse woord voor stad, maar er is maar één stad die zo genoemd werd in de Romeinse tijd. Er waren de civitates, de vele steden, maar er was maar één Urbs, dat was Rome. En Orbis, dat is de werelddol. Dus Urbi et Orbi, dat wil zeggen, de paus richt zich tot de stad Rome, waarvan hij bisschop is. Hij is bisschop van Rome. En tegelijkertijd aan alle christenen, waar ook ter wereld. En dat is een traditie, niet alleen met Pasen, maar ook met Kerstmis en op de grote feesten, waar nu met de televisie eigenlijk elke zondag kan men het volgen als hij het Angelus bidt en dan een klein woordje uitleg geeft. Maar het is telkens op de grote feesten, en bijzonder met Pasen, zijn boodschap aan de Urbi, aan de stad Rome, aan de Romeinen, maar tegelijk ook altijd aan de hele wereld. Want hij is bisschop van de stad Rome, maar hij is ook de herder van de universele kerk. En dankzij de tv is dat toch wel heel mooi dat we dat allemaal ook kunnen meemaken en zien.
Meneer de kardinaal, hartelijk bedankt om ons vandaag op dit hoogfeest te woord te staan. En heeft u misschien nog een slotwoord gericht aan onze luisteraars op deze dag, die u zelf toch ook al het toppunt van onze christelijke vreugde noemt? Hè?
Ja, inderdaad. Ik zou alleen aan u toewensen dat je de vreugde van Pasen mocht smaken en dat je het vertrouwen nooit zult verliezen. Want de kerk maakt niet altijd makkelijke tijden door vandaag. Maar ook in de samenleving is er veel, veel miserie en ellende. Er is de oorlog, er is nog veel armoede, er zijn zoveel mensen die op de vlucht zijn en moeilijk ontvangen worden bij ons hier. Dat is een heel groot probleem van de migratie. We proberen onze grenzen wat te sluiten. Er is toch zoveel miserie, ook de opwarming van de aarde, het klimaat zorgt voor problemen. Dus er is toch veel reden om te twijfelen, maar ik zou u wensen, hier nu op Pasen, Christus is verrezen, hij is opgestaan uit de dood, opgestaan uit alle duisternis, uit alle wanhoop. Dat wens ik u allen toe, ook in uw persoonlijk leven, waarschijnlijk ook daar niet altijd makkelijk, en soms ook wel uitdagingen en problemen, dat je de moed niet zult verliezen, dat je altijd vertrouwd zou hebben in de verrezen Heer en in God die ons nooit in de steek laat. Wat er ook gebeurt, hij is begonnen met zijn schepping en hij zal die ook voltooien. Hij heeft dat getoond eens en voorgoed door Jezus uit de doden te doen opstaan. Dus dat wens ik u toe. Veel vertrouwen en veel vreugde op dit paasfeest.
Heel hartelijk bedankt, meneer kardinaal.
Dank u wel, dank u.
zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot. Niets heb ik te vrezen.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En tijdens de Eucharistie op Paasdag, beste luisteraars, heeft u ook kunnen luisteren naar de Eucharistie uitgezonden vanuit de kapel van de studio's van Radio Maria. Ook dat werd een vreugdevolle, een mooie verrijzenisliturgie, een mooie viering. En ik stel voor dat we ook daar luisteren naar de woorden van priester Carlo tijdens de homilie op deze Paaszondag.
Broeders en zusters, de Heer is waarlijk verrezen. De Heer Jezus Christus, Hij die onder de mensen heeft geleefd, zoals u en ik. Hij die eens ziek is geweest. Hij die eens heeft geleden. Hij die een kruis heeft gedragen. Hij die moeilijke situaties heeft gekend. Hij die is gestorven. Hij die is begraven. Hij leeft. Pasen is het feest van de verrijzenis, is eigenlijk het feest van het bewijs van het eeuwig leven. Het is Pasen. Dat wil zeggen, ook wij zullen eeuwig leven kennen. Soms is een mens eens wanhopig wanneer men durft denken aan het einde van het leven. En we worden er allemaal mee geconfronteerd, bij onze naasten en bij onszelf. Hier op aarde steven wij af op de dood. Maar de dood heeft het laatste woord niet meer. Jezus heeft dat overwonnen. En we hoorden reeds in het evangelie de getuigenissen van de leerlingen die Jezus hebben gezien. Zoals de getuigen, de leerlingen van Emmaüs, of ook nog Maria Magdalena, die 's morgens vroeg naar het graf gaat en daar de Heer ontmoet. Of Petrus en Johannes die naar het graf lopen, die erin gaan en niet zien. Maar uiteindelijk zien ze Jezus Christus en ze herkennen Hem. Ze herkennen de Redder van de wereld. Bijvoorbeeld Maria Magdalena. We weten dat ze bij het graf kwam. En dat ze zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij zal de eerste aankondiger zijn van de verrijzenis. Zij is als het ware die eerste getuige. Sommigen vragen zich af, waarom was dat Maria Magdalena? En dan doen ze allerlei theorieën naar voren schuiven om een verklaring te geven. Maar de eerste getuige van de verrijzenis moest wel Maria Magdalena zijn, zoals ook de eerste persoon die heeft gezorgd voor de zonde Eva was. Eva die naar Adam ging ooit en te zeggen, laten we zondigen. Laten we die verboden vrucht eten. Nu is het Maria Magdalena die naar Petrus gaat en zegt, hij is verrezen. De zondeschuld is weg. We hebben niets meer van schuld op ons, want degene die gestorven is en verrezen, heeft alle schuld op ons, op zich genomen. En onze schuld is weg. Jezus Christus is degene die het lam geweest is, dat geofferd is, omwille van onze zonde. Maria Magdalena doet het omgekeerde van wat Eva deed tegenover Adam. En zij is daardoor de eerste verkondiger van de verrijzenis. Petrus en de andere apostelen en leerlingen zullen dan die verkondiging verder zetten. Maar die verkondiging is niet gebaseerd op verhaaltjes, maar op echte getuigenissen. Die verkondiging is gebaseerd op ooggetuigen. En dat mogen we letterlijk nemen. Vandaag ziet men vaak de verrijzenis al te symbolisch. Ja, Jezus is verrezen, hij leeft verder in onze gedachten. Nee. Jezus leeft omdat hij werkelijk nog aanwezig is. Jezus Christus is de verrezene. Hij is aanwezig. Ja, wij zien hem niet met onze ogen, lichamelijk, maar wij zien hem met de ogen van het geloof. En dus als wij geloven in het verhaal en het getuigenis van die ooggetuigen, dan zien we Jezus met de ogen van het geloof, met de ogen van het hart. En dan heeft die verrijzenis echt betekenis voor ons. De leerlingen helemaal in het begin, zo staat er in het evangelie, hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond. Dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. De leerlingen hadden 3 jaren lang, volgens de traditie, geleefd met Jezus. Jezus had hen verteld, de mensenzoon zal te lijden hebben. Maar op de 3e dag zal hij opstaan. Ze hadden het niet door. Wel, ook wij kunnen soms het niet doorhebben dat Jezus echt aanwezig is in ons leven. Dat Jezus echt leeft. We hebben het soms niet door omdat we bezig zijn met van al die belangrijke zaken, maar die God niet centraal stellen. Wel vandaag, wanneer we ook zo dadelijk ons geloof zullen belijden, wanneer wij onze doopbeloften zullen hernieuwen, kunnen wij echt een voornemen nemen in ons hart om intenser te geloven. Elke dag opnieuw weten dat de Heer verrezen is, dat hij leeft, dat hij bij ons is aanwezig. Dat hij ons lief heeft, dat hij barmhartig is, dat hij met ons meegaat. In ons leven met die moeilijke situaties, met die dood voor ogen, kan Jezus alleen maar hoop geven aan een ieder van ons. En dat geeft ons een ware vreugde. Diep in het hart geeft de Heer ons zijn vreugde, de paasvreugde. Broeders en zusters, zo dadelijk vieren wij de Eucharistie. En in de Eucharistie zullen wij de verrezen Heer herkennen. Een beetje zoals die leerlingen van Emmaüs. En jawel, Jezus zal ook aan onze ogen onttrokken worden. We zullen hem niet zien lichamelijk. Maar met ons geloof zullen we weten dat hij er is. Met ons geloof zullen we hem echt kunnen zien. Vandaag op Pasen hebben we die boodschap. Durf geloven. Want ons paaslam Christus is geslacht. Maar wij moeten feest vieren in de Heer. Want hij is verrezen, hij is waarlijk verrezen. Amen.
Jezus is het woord van God, waarheid die de eeuwen overspant. Wat de mens ook onderneemt, onze God houdt alles in de hand. Fundament voor een wereld in nood, zekerheid in leven en dood. Vaste grond voor wie hoopt en vertrouwt, de hoeksteen waar de kerk op wordt gebouwd. Alle eer aan God, zijn woord is eeuwig waar, kom zing voor God, verbonden met elkaar. De kerk viert feest, is blij want zij gelooft. God heeft zijn woord gegeven, hij doet wat hij belooft. Over alle grenzen heen vormt hij de gemeente tot zijn bruid. Wachtend op het bruiloftsfeest kijken wij voortdurend naar hem uit. Als hij komt, buigen wij voor hem neer. Zien wij onze koning en heer. Naar zijn plan zijn wij heilig en rein, om eeuwig met hem samen te zijn. Alle eer aan God, zijn woord is eeuwig waar. Kom zing voor God, verbonden met elkaar. De kerk viert feest, is blij want zij gelooft. God heeft zijn woord gegeven, hij doet wat hij wil.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze bijzondere uitzending van Elke Dag Telt op deze Paaszondag. We wensen u van harte een zeer fijne dag toe en nogmaals van harte een zalig Pasen.
Offerrecht nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God. Viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Aan u afprijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. machtige, groot is zijn naam. Opverheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God. Mijn verlosser. Barmhartig is hij, tot in lengte van dagen. Zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God. Mijn verlosser. Machtige omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met lege handen. De vaderen heeft beloofd.